We gaan met elkaar een stukje lezen uit de Galatenbrief. Galaten, hoofdstuk 5 gaan we lezen. En dan nemen we de versen 1 tot en met 12. Galaten 5, de versen 1 tot en met 12. En in Galaten 5 vers 1 staat, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat. Als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgemaakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn. Maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn, maar hij die u in verwarring brengt zal het oordeel dragen wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondigd, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis te niet gedaan. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. We hebben in Galaten 3, 4 heel stevig de boodschap van Paulus te horen gekregen. Hoe de wet zich verhoudt met de genade. En aan de hand van diverse voorbeelden heeft Paulus dat uit de doeken gedaan. En vorige week hebben we stilgestaan bij de twee verbonden. Het verbond, de zinnenbeeldige betekenis van Hagar en Sara. En dan met de berg Sinaï in Arabië, de lijn van Hagar, de kinderen van de slavernij. En met het Jeruzalem dat boven is. Dat is de moeder van ons allen, de moeder van de vrije. En dan hebben we gesproken over die twee lijnen. En waarin Paulus dus die twee lijnen weer tegenover elkaar zet. En dan vind ik het zo geweldig mooi dat hij in zijn brief nu aankomt in Galaten 5 vers 1. En dan zegt hij, als hij dat heeft uitgelegd van de slaaf, van de slavernij, van het slaaf zijn en van de vrijheid. Dan zegt hij, sta dan vast in de vrijheid waarmee ons Christus vrijgemaakt heeft. En laat u niet met een juk van slavernij belasten. En dat wat we merken is dat Paulus in de hoofdstukken 5 en 6 ook praktische lessen geeft hoe wij in de vrijheid van de Heer Jezus Christus mogen leven. En het eerste punt wat heel praktisch is dat je moet staan in de vrijheid. Staan in de vrijheid. Nou, en hoe doe je dat? Doordat je je wortelt, doordat je je fundeert in degene die de vrijheid heeft gebracht. Als we iets verder bladeren naar de Colossensebrief, dan zegt Paulus in de Colossensebrief het volgende. In Colossense 2, Colossense 2, vers 6, een tekst die we vaker aanhalen, maar dat is ook een hele belangrijke tekst. Waar staat, zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, dat zou je dus kunnen zeggen, sta dan in de vrijheid. Wij hebben Christus aangenomen, Colossense 2 vers 6. Wij hebben Christus aangenomen, we wandelen in hem. En hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Staan in hem, dat is geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Dus het wortelen en funderen, zoals Paulus zegt in Colossenzen 2, vers 6 en 7, dat is echt dat staan in de vrijheid van de Heer Jezus Christus. Dat er niet allerlei wind van leer komt die dan ons in één keer omver zou blazen, maar dat we staan in datgene wat Christus heeft gedaan voor ons. En we moeten daarbij beseffen, denk ik, dat het heel belangrijk is dat het niet onze vrijheid is. Het is niet de vrijheid van ons, het is zijn vrijheid. Dus de vrijheid hoe de Heer Jezus Christus hier op aarde leefde. Ja, en dan zult u zeggen, maar hij was helemaal niet zo vrij, want hij kreeg links en rechts om heel veel tegenstand. En hij is uiteindelijk naar het kruis gegaan, de dood ingegaan, de kruisdood heeft hij ondergaan. Ja, dat klopt, maar hij had de vrijheid. En dat heeft hij ook heel vaak laten zien, bijvoorbeeld in de Hof van Gethsemane, waar Petrus op een gegeven moment het zwaard trekt en Malchus zijn oor afslaat. En dan zegt de Heer Jezus, zal ik niet zoveel duizenden engelen kunnen vragen, die mij op dit moment terzijde zullen staan. Hij had daarin een volkomen vrijheid, maar hij deed het niet omdat hij in zijn vrijheid volkomen onderworpen was aan de wil van zijn hemelse Vader. Hij leefde in de vrijheid om de Vader te gehoorzamen. Nou, en ik denk ook dat dat onze vrijheid is. Het is niet zozeer onze vrijheid die wij moeten behouden, maar het is onze vrijheid die in hem te vinden is. En zoals hij de wil deed van zijn hemelse Vader, zo mogen ook wij in de vrijheid staan van de Heer Jezus Christus en God dienen. En daarbij in rekening houdend en goed beseffend, diep beseffend, dat het zijn bewerkte vrijheid is. Hij heeft aan het kruis van Golgotha de vrijheid voor ons bewerkt. Omdat hij aan het kruis is gegaan en de dood heeft overwonnen, kunnen wij in zijn vrijheid delen. En dan zegt hij het ook hier in Galaten 5 vers 1... En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Dus het was in die gemeente, in die gemeenten, was het echt een heel dun lijntje om weer in een bepaalde slavernij te gaan leven. Of dat nou de slavernij is van wetmatigheden, of de slavernij is van zonden. Nou, mensen hadden heel snel de neiging om weer onder een bepaald juk te leven. Nou, als wij wortelen in Christus, als wij ons fundament verstevigen in Christus, en dat is alleen maar door de krachtige werking van de Heilige Geest, dan kunnen wij de misleiding en de verleiding weerstaan. Maar ja, slavernij, een mens is heel snel geneigd om een juk op te nemen wat met slavernij te maken heeft. En dan zegt de Heer Jezus, in Matthäus 11, dan praat hij over zijn juk. En dat vind ik wel heel mooi. In Matthäus 11, vers 28 en 29. In Matthäus 11, vers 28 en 29. 28 is vrij bekend. 29 iets minder. Matthäus 11, vers 28. Daar staat namelijk, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ik heb eens een verklaarder gelezen die gezegd heeft, oké, dit is de bekering. Dat je naar de Heer Jezus Christus toe gaat, en dat mag natuurlijk met de pijn en de moeite en het verdriet, maar hij legde dit uit van, oké, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat je aanvaardt dat je de Heer Jezus Christus nodig hebt en dat je alleen maar de rust, de werkelijke rust kunt vinden bij de Heer Jezus Christus. En dan vers 29, zei hij, of schreef hij, is dan voor de heiliging. En daar staat, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen. En dat is een weg. Het opnemen van het juk van de Heer Jezus Christus. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. En dan vers 30. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als ik in mijn leven terugkijk naar de jukken van slavernij die ik wel eens op mijn leven heb gehad, dan waren dat meestal niet zulke hele lichte jukken, maar het drukte echt heel zwaar op je. Maar dat is bij de Heer Jezus niet zo. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. En het mooie is dat op het moment dat je gericht bent op datgene wat je op mag nemen in de navolging van de Heer Jezus Christus, dan ben je weer gericht op Hem. Dan leef je in datgene wat Hij geeft. Ja, en dan zul je zien dat er ook in je leven, ook in uw leven, weinig ruimte is voor allerlei andere slavenjukken. Dat is het mooie, het juk van de Heer Jezus Christus, de last van de Heer Jezus Christus. Een leven van heiliging. En dan gaat hij verder. Zie ik, Paulus zeg u, Galaten 5 vers 2, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Nou, dat is nogal een harde uitspraak. Maar wat Paulus hier doet, en we komen daar verder op ook nog over te spreken, wat Paulus hier doet is wederom heel krachtig zeggen dat op het moment dat je besnijdenis toelaat in je leven, en dat bedoelt hij niet zozeer alleen maar de besnijdenis, maar dat bedoelt hij het hele godsdienstige systeem waarin je iets kunt verdienen, ja, dan kun je niet ten volle genieten van de zegen van Christus. Hij zegt het hier, Christus u van geen nut zal zijn, omdat je dan niet gericht bent op de genade, maar gericht bent op de wet. En wet en genade, en dat moet zo langzamerhand wel echt duidelijk zijn, maar het is misschien hier wel duidelijk, maar de Heilige Geest moet het ook echt in ons hart, in ons leven duidelijk maken. Wet en genade zijn niet met elkaar te verenigen. Want wat wij door de wet niet konden bereiken, heeft God juist in de genade gegeven. En daarom moeten wij ons richten op de genade. En Paulus zegt dat in vers 3. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Nou, hij heeft natuurlijk Handelingen 10 of Handelingen 15, hè, het apostelconvent, waar dit punt heel nadrukkelijk is besproken. En waarvan de apostelen, waarvan het convent heeft gezegd dat het niet nodig is dat christenen uit de heidenen, gelovigen uit de heidenen, zich houden aan de besnijdenis of aan de wet van Mozes. Maar Paulus zegt, als je dat dus wel doet, ja, dan val je helemaal onder de wet en zul je ook al die andere dingen moeten maken. Nou, je komt het in de gemeente ook wel eens tegen. Dat mensen zeggen van, ja, je moet dit. En daarbij eigenlijk helemaal vergeten wat er eventueel anders nog moet. Maar dan hebben ze bepaalde delen eruit gepakt. En ik kom dat ook in mijn familie, kom ik dat wel eens tegen. Dat je bepaalde delen eruit hebt gepakt. En op bepaalde andere delen denk je van, maar heeft de wet daar dan niets over te zeggen? En dat is ook wat Paulus hier doet. Van ja, maar houd rekening mee op het moment dat je de weg van de wet ingaat. En dus bijvoorbeeld zegt van je mag dit niet, je mag dat niet. En je de wet op je neemt als een slavenjuk. Dan moet je rekening houden dat je niet alleen maar daaronder leeft. Maar dat je ook onder al die andere bepalingen leeft die de wet schrijft. Waarvan dat apostelconvent tot de overtuiging is gekomen, dat hebben wij in onze vaderen niet kunnen houden. En daarom heeft God iemand gestuurd onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, zodat wij, ook christenen uit de heidenen, totaal niet onder een slavenjuk hoeven te leven. Ja, wij zijn slaaf van Christus, wij zijn dienaar, dienstknecht van Christus. En dan staat er in vers 4, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Dus op het moment, en dat is een heel scherpe scheidslijn wat Paulus hier stelt. Paulus zegt hier, als hij net gezegd heeft van oké, als je je laat besnijden, ben je ook verplicht om allerlei andere onderdelen van de wet te houden. Ja, de hele wet te houden. Maar doe je dat dus, ja, dan heb je geen zicht op de genade. Dat kan niet. Sta ik zo naar de wet toe om iets uit de wet te houden, dan zie ik de genade niet. En dan val ik af uit het leven van de genade. Maar het kan ook niet anders. Want de gerichtheid, waar we dus bijvoorbeeld ook afgelopen zondag over hadden, de gerichtheid is anders. Je gerichtheid is het slavenjuk van de wet. En je, want je kunt niet twee kanten opkijken. Of je bent daarop gericht, of je bent daarop gericht. En Paulus zegt het hier, je valt af. Vers 4. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Nou, uit genade vallen betekent niet dat je je kindschap van God verliest. Want wij kunnen uit het leven van de genade vallen, maar dat houdt niet in dat de genade die God ons heeft gegeven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, vergeefse genade is geweest. Wij vallen niet uit de genade van God die Hij ons bewezen heeft. Maar Paulus leert, je valt uit het leven weg vanuit die genade. Dus dat is wat anders, een heel cruciaal verschil. Want anders zouden de woorden van de heiland, in Johannes 10 bijvoorbeeld, ook niet waar zijn, dat er op een gegeven moment staat, niemand kan ze uit mijn hand rukken en niemand kan ze uit de hand van mijn vader rukken. En dat wij als bruid zijn gegeven van de vader aan de zoon. Dat is een volmaakt geschenk. En Paulus heeft het beschreven in de Efezebrief, iets nieuws dat gemaakt is, een nieuwe schepping, het nieuwe lichaam van Christus. Dat is een volmaakt lichaam. Dus uit de genade van God kun je niet vallen, maar je kunt wel uit het genadeleven vallen. Dat je dus wel gered bent, maar totaal onder de wet leeft, omdat je niet gericht bent op de genade. En vers 5, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop van de gerechtigheid. En dit is de hoop van de gerechtigheid, niet als zijnde dat je misschien gerechtvaardigd wordt, want dat ben je al, dat zijn wij al in Christus. Maar de hoop die gekoppeld is aan de rechtvaardiging. In de Romeinenbrief, Romeinen 5, als we iets terugbladeren, dan zien we in Romeinen 5, het tweede couplet wou ik zeggen, maar het tweede vers. Romeinen 5 vers 2. Vers 1 laten we erbij pakken voor de context, dat is een hele mooie. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, staande blijven. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Er wordt de Bijbelse hoop is een hoop die zeker is, vast en zeker is. Er is niets zo zeker als de Bijbelse hoop. En als we dan hier teruggaan naar Galaten 5, als de hoop van de gerechtigheid, de hoop vanuit de gerechtigheid, datgene, dat volmaakte wat wij straks zullen ervaren, wie wij straks mogen zijn met Christus Jezus. En er is nog een andere hoop, die staat volgens mij in het boek Titus. Dan zegt Paulus op een gegeven moment, in de hoop des eeuwige levens. Kent u die? In de hoop van het eeuwige leven. Die zie ik ook nog wel eens op de Veluwe, staat die nog wel eens op een kaart. In de hopen des eeuwige levens. En daar zou je uit af kunnen leiden dat men hoopt om eeuwig leven te ontvangen. Maar als je dat zou gaan lezen, dan staat er in de hopen des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. Ja, dat is de hele tekst. En dat vind ik dan zo mooi. Hè? Maar als wij die tekst dan tot ons nemen, dan denk ik van ja, maar dat is dus de hopen des eeuwige levens, is een vaste hoop die God ons gegeven heeft. God heeft ons eeuwig leven gegeven. Waarom? Omdat God trouw is. Hij kan niet liegen, zegt Paulus. Nou, we zijn weer terug bij Galaten 5. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof. Dus het werk van de geest, dat hebben we vaker gezien. Het werk van de geest in ons. En dan komen wij bij vers 6. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Nou, het geloof dat door de liefde werkzaam is. En wat is dan die liefde? Dat is de agape, de liefde die bij God vandaan komt. We hebben het gelezen, door de geest uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. En maar het geloof dat door de liefde, Gods liefde, werkzaam is in ons. En daarbij maakt het niet uit of je besneden bent of niet besneden bent. En je zou het vandaag de dag ook op andere gebieden kunnen zeggen, betrekken. Niet uitmaken dat je dit bent of dat je dat bent. Nee, het is door het geloof dat Gods liefde in ons werkzaam is. En Gods liefde in ons werkt de dingen uit door de geest. Dat is een heel belangrijk punt. Vasthouden aan Gods liefde die is uitgestort in onze levens. En vers 7, u liep zo goed, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Dus er heeft een verhindering plaatsgevonden waardoor ze de waarheid niet meer gehoorzaam zijn. Waardoor, het staat hier en ook andere vertalingen schrijven dat, u liep zo goed. Ja, nu niet meer, het stagneert. Stopt even. En waarom? Omdat ze de gerichtheid op de voleinde van het geloof, de leidsman bij uitstek, verloren hebben. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Er is een verhindering geweest. En de waarheid, Gods waarheid, hebben ze als het ware terzijde geschoven. En ze zijn gestopt met de loop waarin ze zo bezig waren vanuit het genadeleven. En ze zijn daarin gestopt en ze zijn afgeweken naar wetmatigheden, naar een slavenjuk. En moet u nou eens lezen, in vers 8. Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. En dat is, misschien is het wel goed om deze wat actueel te maken. Want Paulus had hier ook kunnen zeggen van ja, en die doet het niet goed, en zus doet het niet goed, en zo doet het niet goed, en het zijn die mensen die dat doen, en noem maar op. Hij had allerlei namen in kunnen vullen waarschijnlijk, omdat hij het gehoord zou hebben. Vanuit allerlei verschillende gemeentes in die provincie van Galatië. Maar dat doet hij niet. Valt u het op? Mooi, hè? Hij zegt hier gewoon, deze overreding, dus die overreding van dat zeggen van dat je je moet vasthouden aan het judaïsme en dat je je moet vasthouden aan besnijdenis, dat je je moet vasthouden aan de wet, is niet afkomstig van hem die u geroepen heeft. Hij gaat helemaal niet in op waar dat wel allemaal vandaan komt. Nee, hij zegt gewoon, degene die u geroepen heeft in de genade van de Heer Jezus Christus, die heeft dit niet gezegd. En daarmee staat het, is het niet conform het evangelie, is het niet conform de waarheid. En zegt hij, weg ermee. En ik vind het wel weer mooi, want in Handelingen 2, even kijken. In Handelingen 2, we hebben daar volgens mij een keer over gesproken, maar ik weet niet of dat nou precies hier was of dat dat ergens anders was. Maar er staat in Handelingen 2, na die Pinksterpreek, bij de eerste bekeerde, daar staat dan in Handelingen 2 vers 39, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die vererfd zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Ziet u, God roept mensen. God roept mensen tot zijn Zoon Jezus Christus. En Paulus zegt dat hier ook in de Galatenbrief, hoofdstuk 5, vers 8. Deze overreding is niet afkomstig van hen die u roept. Er heeft een roep plaatsgevonden. Het feit dat wij tot bekering zijn gekomen, is niet omdat wij in eerste instantie op zoek zijn gegaan. Nee, omdat God zijn genade in deze wereld bewezen heeft. Aan een totaal doodgeslacht van de mens. En dat was de roep van God die in deze wereld gekomen is. Het licht is in deze wereld gekomen. En de roep van God is zo dat hij ons geroepen heeft tot het evangelie. Dat hij ons geroepen heeft in de genade. En dat heeft weer alles met de bekering te maken. Mensen zeggen, ja, als je hoort het wel eens, dat je dan min of meer een beetje het verwijt krijgt van ja, maar wat jullie zeggen, wat jullie leren is eigen werk. Nee, dat is helemaal geen eigen werk. Dat is het werk door de Heilige Geest wat wij... Ja, het is een dubbel werk. Het is aan de ene kant het werk van de Heilige Geest. En aan de andere kant is het het werk wat in ons gebeurt, dat we zelf een keuze moeten maken, dat we zelf verantwoordelijk zijn. Maar als we door de... Dat is net als, de bekering is net als die deur. Als we door de deur heen gaan, dan gaan we niet... En ik heb broeder Feike te Velde dat een keer horen zeggen. Dan ga je niet aan de andere kant van de deur staan en zeggen van... Nou, ik ben mooi, heb ik dat eens even mooi gedaan door die deur heen gekomen? Heb ik mij eens even mooi bekeerd? Nee. Want daarboven staat namelijk dat er al voordat wij kwamen... iemand is geweest die de deur tot het heil in Christus heeft geopend. En dat is God zelf. En dat vind ik zo geweldig mooi, dat we daaraan mogen vasthouden. God die roept, maar God die roept ons en God heeft ons geroepen in de genade. En dan in vers 9 is hij weer heel duidelijk. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Als je maar begint met iets van dat judaïsme toe te laten, dan zul je zien dat het op een gegeven moment net haakjes zijn. En dan wordt er even getrokken en dan wordt het weer verder en dan wordt het weer getrokken. En dan je wordt als het ware helemaal binnengehaald in het slavenjuk van het judaïsme, in het slavenjuk van de zonde. Of je zou het met een wurgslang kunnen vergelijken. Een grote wurgslang die op een gegeven moment om je heen zit. En elke keer als je dan iets uitademt, dan perst die. En dan pakt hij het steeds dieper. En op een gegeven moment moeten wij tot de erkenning komen dat we helemaal niet leven in de vrijheid van de Heer. Dat we helemaal ingepakt zitten in het slavenjuk. Nou, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Laten we zorgen dat het zuurdeeg weg is. Wij zijn ongezuurd. Ons paaslam is ongezuurd, zegt Paulus in de 1 Korinthe 5. Geweldige tekst. Ons paaslam is ongezuurd. Wij zijn ongezuurd deeg. Dat is onze nieuwe natuur, ongezuurd. En in de Johannesbrief, 1 Johannes, ik weet even niet precies welk hoofdstuk zegt, dat het nieuwe leven, wat uit God is, dat kan niet eens zondigen. Zo groot. Wat een genade. Wat een genade van God. Ja, ons oude natuur wel, en dat zien we hier ook, die kun je weer onder een bepaald slavenjuk leggen, maar juist met die oude natuur moet je afrekenen, omdat je mag weten dat hij die je geroepen heeft, hij die ons geroepen heeft, getrouw is. En dat we ons niet laten doorzuren, nemen dat we al het zuurdeeg wegdoen. En dat we, vers 10, ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn, maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen wie hij ook is. Paulus legt hier zowel de gemeente, de broeders en zusters, als degene die een verkeerde leer brengen, voor God neer. In vertrouwen dat God zijn kinderen zal beschermen en dat God een oordeel zal geven over hen die misleiden. En dan maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Nou, Paulus werd, er werd over Paulus gezegd van, Paulus, misschien mag ik het zo zeggen, dan vul ik het even in, maar dan haal ik het misschien wel wat dichterbij. Er werd van Paulus waarschijnlijk wel gezegd van, ja, Paulus zegt het wel, zo, maar zo bedoelt hij het niet helemaal. Hij bedoelt wel degelijk dat je je moet laten besnijden. En Paulus zegt hier, maar broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan vervolgd? Als ik dat zou verkondigen, waarom zijn er dan zoveel Joden die mij haten, die mij naar het leven staan? Dan is immers het struikelblok van het kruis er niet gedaan. Want als ik verkondig dat je je moet laten besnijden, ja, dan heeft het kruis geen kracht. Heeft genade geen kracht. Dus Paulus ontzenuwt dat. Hij zegt van, er zijn mensen die zeggen dat ik de besnijdenis verkondig, maar dat kan helemaal niet, want anders zouden de Joden mij met rust laten. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. Nou, volgens de verklaring die ik las, want ik vond dit nogal een heftige tekst, laten zij die u opruien zich maar afsnijden, linkt Paulus hier ook weer naar die besnijdenis, dat ze op een gegeven moment ook maar echt helemaal onder die wet moeten komen. En dat ze niets meer te maken hebben met, als ze zich volharden om die slaven, dat slavenjuk op te leggen, die slavernij te dienen, dat ze zich maar laten afsnijden van hen die in de genade willen leven. Zodat ze geen moeite meer kunnen geven, geen strijd meer kunnen leveren. Geen opruiing meer kunnen geven aan degene die in de genade van de Heere God willen leven. Nou, weer genoeg om over na te denken. Maar ik denk dat het echt zaak is dat we dat eerste vers, en dat gaan we nog een keer lezen, eerste vers zo, als het ware, als een vaandel omhoog heffen. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Heel praktisch, hoe staat u, hoe sta jij in de vrijheid van de Heer Jezus Christus? En besef je wat die vrijheid is en wat die vrijheid de Heiland heeft gekost? Amen. We gaan door naar de gebedspunten, ook voor de bidstond. Laten we soms ook een moment hier in de zaal van bidden hebben. En ik weet nu, als u thuis kijkt, misschien nu kijkt u mee of misschien later kijkt u de Bijbelstudie bidstond. Dan hoop ik dat u ook voor de punten wilt bidden die ik zo meteen ga noemen, maar ook voor andere punten. Maar laten we voordat we dat gaan doen, luisteren naar een lied. Het is niet een samenzanglied, het is echt een luisterlied. En door twee bekende Nederlandse zangers, Als het leven soms pijn doet. Ik vind dat zelf een heel mooi lied en het geeft ook iets weer van de strijd en van dat het leven soms echt pijn kan doen. Als het leven soms pijn doet. We gaan naar dit lied luisteren.
Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer, in een tijd van moeite en verdriet, alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat u mij gedragen heeft. Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid, dan lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid. Juist op die niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkt.